Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Met grote verlegenheid hebben we tijdens de kerkraadsvergadering van afgelopen donderdagavond een broeder benoemd in de aanwezige vacature van ouderling G. Kloos. Wederom de heer M. Rietdijk uit Spijkenisse. En als kerkvoogd in de vacature van kerkvoogd J. Kromhout is benoemd de heer J. Lodder uit Briele, die dit direct heeft aangenomen. De activiteiten van deze week: maandagavond catechisaties, woensdagmiddag 5-kleurenclub, woensdagavond bijbelcursus, donderdagmorgen vrouwengesprekskring, donderdagmiddag de mannenvereniging en vrijdag de JV plus 16 in Spijkenisse. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar de dienst voortzetten en wij gaan zingen de psalm die de zondagschool de bovenbouw geleerd heeft. Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? 42, vers 3, samen met de zondagschool. Dat is toch al prachtig als we dat als kind al mogen leren. Dat als onze wegen doodlopen, dat we onszelf oproepen om het hoofd omhoog en het oog naar boven te slaan om op God te vertrouwen. Wij belijden het geloof met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 9, vers 6, 7 en 8... waarin we weer iets tegenkomen over de vijandschap die er telkens weer is tegen Gods volk. Maar de Heere zal die vijandschap teniet doen. Maar eerst dus, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27, waarin iets heel opmerkelijks door onze vaderen gezegd wordt. Namelijk dat de kerk niet begonnen is in het Nieuwe Testament, maar dat de kerk er al was vanaf het begin van de wereld, ook onder Israël. Daar is de Heere begonnen. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Dat is een heilige vergadering van ware christengelovigen, die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, die gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af aan en zal er tot het einde toe zijn. Zoals daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is die zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt door God bewaard en staande gehouden tegen het woede van de gehele wereld, hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van de mensen. Zoals zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder koning Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen. Dat wijst natuurlijk op de Rooms-Katholieke kerk. De kerk is niet gebonden aan wat er in Rome gezegd wordt of wat de paus zegt. Maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem om een zegen vragen. Ja, Heere, daarom komen we deze avond opnieuw tot u om een zegen van u te vragen. Onze ogen zijn ook vanavond op u gericht, want met onze eigen wijsheid redden we het niet. Ja, in het licht van wat uw woord ons leert, is alle menselijke wijsheid dwaasheid. En daarom bidden we u of u ons vanavond wijsheid wilt geven in het spreken en in het luisteren. Of u als uw woord opengaat ons wil helpen om te zien wat het Nieuwe Testament leert over uw omgang met uw volk Israël van de tijd dat het Nieuwe Testament begon tot aan een tijd die nog voor ons ligt. Want u bent toch de God die niet loslaat het werk van uw handen. U bent toch de God die uw volk Israël gedenkt omdat uw heilige naam daarbij in het geding is. En Heere, we bidden u dan of u daar wijsheid in wil geven. Juist in deze tijd, als zoveel dingen die we horen, links en rechts, ons misschien kan verwarren. En dat de actualiteit niet minder verwarrend is. Heere, we bidden u voor ons land en voor ons volk. Als we daaraan denken hoe het afgelopen jaar ons land en volk zich heeft opgesteld voor de zaak van Israël, dan kunnen we soms wel heel erg geschokt zijn. Wat er ook aan een haat en vijandschap in onze eigen samenleving is. En wat een onwetendheid er is over wat werkelijk feiten zijn en wat door verschillende geroeptoeterd wordt, ook in de media die zich voor objectief uitgeven. Heren, we horen geregeld van demonstraties die er her en der zijn. Pro-Palestina demonstraties waar mensen spreuken, woorden uitspreken waarvan het maar de vraag is of ze zelf echt weten wat ze bedoelen. Heren, en we bidden u dan ook voor hen. Dat er ook juist uit degenen die nu zo'n vijandschap hebben voor uw volk en daarmee ten diepste ook voor u, dat u ze tot bekering brengt, tot geloof brengt. Heren, we bidden u voor overheden, burgemeesters en andere gezagsdragers die verantwoordelijk zijn voor dat demonstraties en manifestaties in vrede en veiligheid plaatsvinden. En dat niemand gevaar loopt, dat is niet altijd gemakkelijk. We bidden u daarbij ook voor diegenen die werkzaam zijn bij de politie, bij de ME. En waar de spanningen soms best wel op kunnen lopen. Geeft u daar ook wijsheid en kracht. We bidden u voor morgen, als 7 oktober, er ook verschillende manifestaties zijn, waar ook leden van onze gemeente naartoe gaan om te herdenken wat er vorig jaar gebeurd is. Op 7 oktober waar zoveel honderden burgers in Israël zijn gedood door Hamas. Vermoord of gevangen genomen en vermoord later in de tunnels in Gaza. Of die daar nog steeds vastzitten. Heere, brengt u ze terug bij hun geliefden. Heere, wilt u zo ons land, ons volk nabij zijn en geven dat het toch ook vanuit de politiek nog een duidelijke leiding gegeven mag worden tegen antisemitisme en tegen haat en vijandschap en geweld waartoe opgeroepen wordt. Heere, geef ons vrede hier in dit land, dat we in vrede als christenen ook mogen leven. En dat we hier het getuigenis van het evangelie van Jezus Christus mogen uitdoen gaan aan de mensen in onze buurt en ook aan het Joodse volk, aan de Joden die hier in Nederland woonachtig zijn. Heer, en wij weten dat wij mensen niet kunnen bekeren. Maar u, Heer Jezus, u kunt uzelf wel openbaren. En we bidden u dat u dat doet. U hebt zich eens openbaard aan een hele hardnekkige Jood, aan Paulus van Tarse. En hem gebracht op de knieën. Voor u is alles mogelijk. Wilt u dat doen, Heer? We brengen ook al onze eigen noden en zorgen in onze persoonlijke levens voor uw troon. Heer, u weet waar we tegenaan lopen, waar we verdriet van hebben, wat zo ongelooflijk moeilijk is. En waar wij zelf geen doorbraak in kunnen forceren, wilt u daar met uw zegen aanwezig zijn, met uw kracht werken. Dat u ons wonderen laat zien, dat dingen die wat ons betreft niet goed kunnen komen, weer goed zullen komen. Wees nabij hen die ziek zijn. Wees nabij hen die oud zijn en gebrekkig en voor wie de laatste jaren van het leven heel zwaar vallen. Wees bij hen die eenzaam zijn, op wat voor manier dan ook. Heere, ontferm u zich over hen. En geeft u daar, ondanks alles, ondanks de omstandigheden, toch uw vrede, uw shalom in het hart door Jezus Christus. Heere, wees ons nabij als we zo uw woord gaan openen. Leert u ons wat we nog niet weten. Geeft u ons wat we nog niet hebben. En maak ons wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We openen onze Bijbel in het Nieuwe Testament. Allereerst in Lucas hoofdstuk 20. Waar de Heer Jezus in de week voorafgaand aan zijn kruisiging een hele aangrijpende gelijkenis uitspreekt tegen de Joden. En niet zomaar de Joden, maar de Farizeeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, de leiders van het volk. Die erop uit zijn om hem te doden. We lezen Lucas 19 vanaf vers 9. Sorry, Lucas 20 vanaf vers 9. De gelijkenis van de wijngaardeniers. Weer wordt dat beeld opgeroepen van Israël als wijngaard. Waar we vanochtend ook wat over gehoord hebben. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan landlieden en trok voor een lange tijd naar het buitenland. En als het de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat ze hem van de vrucht van de wijngaard geven zouden. Maar de landlieden sloegen die dienstknecht en zonden hem ledig, dat wil zeggen met lege handen, weg. En opnieuw zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die sloegen ze en behandelden ze smadelijk en zonden hem ledig heen. En opnieuw zond hij nog een derde, maar ze verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk, als ze hem zien, zullen ze hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden ze onder elkaar. En ze zeiden, deze is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hun doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven. En hij zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dat hoorden, zeiden zij, dat zij verre. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit dat geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. En een ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te diezelfde uren de handen aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis tot hen gesproken had. Tot zover. De eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing, die vindt u in Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 31. En daar staat boven de toekomst van Israël. De toekomst van Israël. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want, dit zegt Paulus dus, ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad, uit het geslacht van Abraham. Van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet u niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door de genade is, zo is het niet meer uit de werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het wel verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Zoals geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van een diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val. En tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid aan de heidenen gekomen, bij de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is van de wereld en hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik de apostel van de heidenen ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik anderszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal dan hun aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige van de takken afgebroken zijn, en jullie een wilde olijfboom zijnde, in hun plaats zijn ingeënt, en de wortel en de vettigheid van de olijfwijn mede deelachtig zijn geworden, zo roem niet tegen de takken, en indien u daartegen roemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, dat wil zeggen, dat is waar. Zij zijn door ongeloof afgebroken. En jullie staan door het geloof. Wees niet hooggevoelende, hoogmoedig, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, de strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om hen opnieuw in te enten. Want indien jullie afgehouden zijn uit de olijfboom, die van nature wild was en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die de natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend bent, opdat u niet wijs bent bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook jullie eertijds aan God ongehoorzaam geweest zijn, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle onder de gehoorzaamheid besloten, opdat hij hun alle barmhartig zou zijn. Tot zover de schriftlezingen van vanavond. U mag de Heere dienen met uw gaven bij de collecte. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor christenen voor Israël. En bij de uitgang vindt u tevens krantjes van Israël, christenen voor Israël. Ook een speciale Israël Zondag editie, die mag u gewoon meenemen. En de collecte bij de uitgang, dat is een bijdrage voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Wij gaan zingen van heidenen die ingelijfd worden in Israël met Psalm 87, vers 3, 4 en 5. Psalm 87, 3, 4 en 5. Psalm 118 vers 13 zingen we straks na de preek. 118 vers 13. Het thema is Gods plan met Israël in het Nieuwe Testament. Gods plan met Israël in het Nieuwe Testament. En dan gaan we natuurlijk niet op allerlei details in, maar probeer ik net als vanmorgen de grote lijn van het Nieuwe Testament te schetsen. We hebben twee gedachten. Allereerst de verwerping van de Messias door Israël, zoals we dat zagen in Lucas 20, in die gelijkenis. En in de tweede gedachte verlossing door de Messias voor Israël. En dat hebben we in Romeinen 11 gelezen. Gods plan met Israël in het Nieuwe Testament. Verwerping van de Messias door Israël en verlossing door de Messias voor Israël. Dus allereerst de verwerping van de Messias door Israël. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in Romeinen 11 begint Paulus met het stellen van een vraag. Hij stelt de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nou, als we vanmorgen goed geluisterd hebben naar Gods plan met Israël in het Oude Testament, dan is dat helemaal niet zo'n gekke vraag om te stellen. Sterker nog, misschien ben u wel naar huis gegaan met diezelfde vraag. Ja, hoe zit het dan met Israël? Heeft Israël nu, doordat de Heer Jezus het nieuwe Israël is, heeft het etnische Israël dan nu afgedaan? God had toch een plan met de wereld? Hij wil dat de wereld een plaats is waar God en mensen in vrede, in shalom samenleven. God had Israël uitgekozen om een voorbeeld daarvan te zijn op de wereld. Om te laten zien, dit is het. Als je zo leeft met de God die hemel en aarde geschapen heeft, dan ben je gezegend. Een koninkrijk van priesters, een heilig geslacht. Maar dan zie je al heel snel, nog voordat ze het beloofde land bereikt hebben, dat het falikant misloopt met Israël. Israël als volk, met sommige personen binnen het volk natuurlijk uitgezonderd, maar als volk als geheel, hebben ze gefaald in die roeping om tot zegen te zijn voor de wereld. En om de wereld tot jaloersheid te brengen. En in zekere zin is dat ook de boodschap van Matteüs 1, waar we vorige maand bij stilgestaan hebben. Daar lees je dat geslachtsregister in Matteüs 1, waar Matteüs aan de hand van 49 namen, 49 is 7 keer 7, 7 het getal van de volheid, 49 namen de geschiedenis van het volk Israël laat zien en hoe dat allemaal eindigt in de ballingschap. En dan lijkt het alsof er van Gods belofte, als licht van de volkeren, dat Israël licht voor de volkeren is, helemaal niets terecht is gekomen. En dat is ook zo. Daar is met Israël ook helemaal niks van terecht gekomen. Israël die de volkeren de weg terug naar God moet wijzen, die de volkeren de weg naar de verlossing moet wijzen, zij hebben zelf verlossing nodig. En om zijn belofte gestand te doen, is het voor de Heere, zit er niks anders op, zou je haast zeggen, dan dat de Heere zelf een nieuw Israël opricht. En dat doet hij. Ja, hij komt zelf en zegt dat nieuwe Israël, dat die zal ik zelf die plaats innemen. En de profeten in het Oude Testament, die staan op de brokstukken van wat er over is van Israël. En ze verkondigen een boodschap te midden van alle afgoderij dat het volk bedreigt. En ze verkondigen hun boodschap aan een volk dat onder de voet gelopen is en dat ver weg van het beloofde land in ballingschap is. Te midden van dat alles verkondigen ze een oordeelsboodschap, ja, maar ook een boodschap van hoop. Ik zal Israël weer oprichten. En dat zal ik doen door één persoon in de woorden van Jesaja, in één knecht die Israëls plaats zal innemen. Hij heet Immanuel, hij heet God met ons. En hij gaat de hele weg van Israël opnieuw, maar dan goed. Jezus is inderdaad het nieuwe Israël. Wie in hem gelooft, die wordt één met Jezus. En die hoort daarom ook tot het nieuwe Israël. Ja, het Nieuwe Testament heeft daar een woord voor. Die behoort tot het Israël van God. Wie in Jezus gelooft, hoort bij het Israël God, zegt Paulus van God. Israël van God, zegt Paulus in Galaten 3. Vers 16. En daar komt die vraag uit Romeinen 11 vandaan. Ja, dus als je als nieuwtestamentisch gelovige in Jezus gelooft, dan behoor je tot het Israël van God. Maar hoe zit dat dan met dat Israël, dat etnische Israël? Heeft God dat volk nu verstoten? Wat voor status heeft dat volk eigenlijk nog? Hoe moet je aankijken tegen het Joodse volk dat zoveel beloften heeft gekregen en ook bevelen heeft ontvangen, maar ze hebben er niet aan gehouden, ze hebben er niet in geloofd? Zijn de kinderen van Abraham afgeschreven? Verstoten door God? En is Christus verder gegaan met een nieuw volk? Dat zijn belangrijke vragen, dat zijn logische vragen. Want ja, het is ook zo, Israël heeft de Messias verworpen. Maar er zijn altijd weer perioden geweest in de kerkgeschiedenis die vergeten wat het antwoord van Paulus is. Of die dat antwoord op de een of andere manier toch niet meer zo belangrijk vinden. Want in de praktijk is er in de kerk, ook onder protestanten, ook onder gereformeerden, bevestigend geantwoord. Heeft God zijn volk verstoten? Ja. En dat terwijl Paulus een heel ander antwoord geeft. Paulus zegt dat zij verre. Dat betekent wel nee, volstrekt niet. Hele sterke bewoordingen gebruikt Paulus hier. Het is alsof hij wil zeggen, hoe kom je erbij om tot die conclusie te komen? Hoe kan Paulus zo stellig zijn? Terwijl wij begrijpen, ja, maar wij zeggen, ja, je begrijpt het ook wel. Naar hoe het Oude Testament geëindigd is en hoe het evangelie verkondigd wordt. Maar voor Paulus is het verwerpen van het volk Israël een heilige onmogelijkheid. Want God zal zijn werk voleinden. God is niet een God die zegt, ik begin ergens mee en ik stop er halverwege mee. Ik voltooi het niet. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Ook niet bij het volk van Israël dat tot op de dag van vandaag in grote getale de Messias verstoot. Hun verwerping doet Gods trouw en zijn genade niet teniet. En we moeten twee dingen heel goed in de gaten houden als we het over deze dingen hebben. Allereerst dat het Nieuwe Testament heel duidelijk en heel eerlijk laat zien dat de Joden Jezus verworpen hebben. En dat die verwerping ernstige consequenties heeft voor het Joodse volk. We hebben die geschiedenis gelezen juist met die reden van die slechte landbouwers, die slechte mannen die daar in de wijngaard werken in Lucas 20. Die gelijkenis is een beeld van het volk Israël. Ze hebben van God een wijngaard gekregen om te werken en om vrucht te dragen voor hem. Maar die vruchten die blijven uit. En die houden ze voor zichzelf. Die willen ze niet delen met degene die hen die wijngaard gegeven heeft. En elke gezant die eigenaar naar de wijngaard stuurt, die wordt gemarteld, die wordt geslagen, die gooien ze eruit. Totdat de eigenaar zegt, nou laat ik mijn zoon dan zenden. Daar zullen ze respect voor hebben. Daar zullen ze toch wel naar luisteren. Daarvan zullen ze toch niet in hun hoofd halen om hem iets aan te doen. Jezus tekent hier wat de Joden met hem, de Zoon van God, zullen doen. Ze werpen hem buiten de wijngaard om hem daar te doden. Jezus spreekt dit uit een paar dagen voor zijn kruisiging. Voordat deze gelijkenis in vervulling gaat. Het is dus eigenlijk een ernstige waarschuwing ook. Er zit iets in van jullie kunnen nu nog terug, maar dit is wat jullie gaan doen. Keer om. En ze begrijpen het heel goed dat het om hen gaat. Maar in plaats dat ze stoppen nu het nog kan en alsnog de Messias aannemen, gaan ze voort en besluiten ze om uit te voeren wat ze al eerder besloten hebben. Ze bekrachtigen het nogmaals. Ze willen hem nu zo snel als mogelijk, het liefst op hetzelfde uur nog, ter dood brengen. En wat is de consequentie? De Heer Jezus vraagt het aan het volk zelf. Wat zal de Heer van de wijngaard nu doen met deze slechte landbouwers? Nou, hij zal komen en hij zal ze omkrengen. En hij zal de wijngaard aan anderen geven. Woorden van de Heer Jezus zelf. En die spreken duidelijke taal. Mijn Vader zal de wijngaard van jullie gaan afnemen. Jullie zullen gestraft worden. Jullie zullen je land kwijtraken. Want jullie dragen geen vrucht en jullie verwerpen de Zoon van God. De Messias. Dat is dus aan de ene kant wat het Nieuwe Testament over Gods plan met Israël leert. Omdat de Joden de Messias verworpen hebben, worden ze gestraft. En die straf die heeft zich voltrokken. Dat begon in het jaar 70 na Christus toen de tempel verwoest werd. Precies zoals Jezus het voorzegd heeft in de evangelie. De verwerping van de Messias heeft vreselijke consequenties gehad. De tempel verwoest. De volkeren die hebben het land onder de voet gelopen. De Heer Jezus die zegt het zo. U mag dat wel mee opzoeken in Matteüs 23. Want dat is echt een hele belangrijke tekst als het hier om gaat. Matteüs 23 vanaf vers 37. Daar is de Heer Jezus bezig om te laten zien hoe het telkens weer zo geweest is dat de profeten van God verworpen werden door Israël, weggestuurd werden, vervolgd werden van Abel af tot aan Zacharia. En dan zegt hij in Matteüs 23 vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugelen. En jullie hebben het niet gewild. Zie, dan komt het. Uw huis wordt u woest gelaten. Dat wil zeggen, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Dat is de consequentie. De tempel verwoest. Het land leeg achtergelaten. Om braak te liggen. Om een woestijn te worden. Maar let op, daar zet hier Jezus geen punt. Als hier een punt zou staan, dan zou je zeggen, ja zie je wel, God heeft zijn volk verstoten. Maar wat zegt hier Jezus dan? Want ik zeg u, u zult mij van nu aan niet zien, totdat u zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Dat wil zeggen, jullie zullen een tijd in die volharding en in die verwerping blijven, maar er is ook een totdat. Jullie verharding zal niet voor eeuwig duren, het zal tijdelijk zijn. Er komt een dag dat jullie opnieuw de Messias zien verschijnen. En dat jullie hem zien komen en dat jullie hem zullen verwelkomen met het zingen van Psalm 118 in onze berijming vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in de naam van de Heere. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, verlossing door de Messias voor Israël. We mogen nooit vergeten dat Jezus gezegd heeft dat er een periode komt waarin Israël de Messias zal gaan aannemen, zal gaan ontvangen, in hem zal gaan geloven. Kijk, de vervangingstheologie, die zegt, ja die wijngaard is aan anderen gegeven en nu heeft Israël afgedaan. God heeft in plaats van zijn volk de nieuwtestamentische gemeente uit de heidenen uitgekozen en nu is dat zijn volk. Maar dat is maar een halve waarheid. Een halve waarheid en tegelijkertijd een hele leugen. Want naast het oordeel waarin het Nieuwe Testament heel duidelijk is, staat ook de belofte. Net zoals naast het oordeel in het Oude Testament, het oordeel van de profeten, ook de belofte stond. Ja, jullie zullen als straf weggevoerd worden, maar ik zal jullie terugbrengen. En zo zegt de Heer Jezus het ook. Er komt een tijd dat jullie mij opnieuw zullen zien. En dan zal je me niet meer verwerpen. Dan zullen jullie mij verwelkomen. En dan zal ik mijn plan met jullie als volk op deze aarde voltooien. Nou, en met die twee waarheden in ons achterhoofd gaan we Romeinen 11 lezen. Die twee waarheden, aan de ene kant verwerping en aan de andere kant de belofte van verlossing. En daarom kan Paulus zo stellig zijn in zijn antwoord. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Dat zij verre. Hoe zit het dan? Nou, Paulus zegt, nou kijk allereerst maar naar mij. Ik ben zelf ook een Israëliet. En wat voor een? Ik was ook zo'n vervolger. Ik heb de gemeente notabene vervolgd. Ik heb Christus zelf vervolgd. Maar ik ben gered. Ik ben zelf, zegt Paulus, het bewijs dat Christus of God zijn volk niet verstoten heeft. Maar daarmee is niet alles gezegd. Paulus begint met zijn eigen getuigenis. Waar hij zegt, joh, je kan het ook in het Oude Testament al lezen. Kijk maar naar Elia. Elia had ook zo'n moment in zijn leven dat hij dacht, nou heeft God het volk verstoten. Ik ben als enige achtergebleven en als ik straks gedood ben, dan is er niemand meer over. Van degene die werkelijk geloven. Maar de Heere die zei tegen hem, nee Elia, zo is het niet. Ik heb er nog 7000 bewaard. Die niet voor het beeld van Baal gebogen hebben. Die trouw zijn gebleven aan mij en aan mijn verbond. Vers 5 die zegt het zo. Daar Paulus die trekt de toepassing. Die maakt de toepassing. Hij zegt, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Naar de verkiezing van de genade. Ook nu zijn er nog Joden die in de Messias geloven. Ook nu in de tijd van het Nieuwe Testament, waarin Israël massaal de Messias verwierp, zijn er ook overgebleven die in hem geloven. Het zijn er niet veel, het is misschien een overblijfsel, maar ze zijn er wel als bewijs, God heeft zijn volk niet verstoten. Je kan het ook anders zeggen. Vanaf de tijd van Abraham zijn er 3 groepen mensen op de wereld. Je hebt de heidenen, mensen uit de volkeren die God helemaal niet kennen. Je hebt het volk van Abraham als geheel, degene die het verbondsteken dragen, de besnijdenis. Maar van dat volk van Abraham waren ze niet allemaal gelovig, ook al waren ze besneden. Een deel van dat verbondsvolk was gelovig, een ander deel niet. En dat is een realiteit die je het hele Oude Testament doorziet. Een deel, het grootste deel, loopt continu bij de Heere weg. Dat zie je bij Ismaël, dat zie je bij Esau, dat zie je bij de verspieders. 12 gaan het beloofde land binnen en 10 zeggen, wij geloven niet in Gods belofte dat hij ons dit land geven zal. Ze lopen bij de Heere vandaan. 2 blijven erover, Jozua en Caleb. Je ziet het bij Saul, ten diepste gelooft hij niet in God. Maar zijn zoon Jonathan wel. Je ziet telkens weer dat patroon wat Paulus in Romeinen 9 vers 6 op een wat cryptische manier beschrijft. Hij zegt, niet alles is Israël wat Israël heet. Daarmee bedoelt hij, er is binnen dat grote verbondsvolk maar een deel wat echt leeft bij het verbond. En zij zijn het overblijfsel en zij worden gered. En gemeente, dat is vandaag nog steeds zo. Die 3 groepen, die zijn er vandaag nog steeds op de wereld. Je hebt mensen uit de wereld die nooit van God gehoord hebben. Je hebt mensen die opgegroeid zijn in de kerk, verbondskinderen, gedoopte kinderen. Ze dragen het teken van de 3 enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zichzelf aan hen verbonden heeft. Maar dat teken maakt je niet zalig, gedoopt zijn maakt je niet zalig. Je bent pas echt deel van de gemeente die zalig wordt, als je zelf gelooft in de 3 enige God en je leven aan hem geeft. Weer die 3 groepen, de buitenstaanders, wat wij noemen de heidenen, ten diepste zijn we dat natuurlijk zelf, maar de ongelovigen buiten, de verbondskinderen, dat zijn wij op een uitzondering na bijna allemaal. Maar binnen die verbondsgemeenschap zijn er die niet geloven. En anderen wel. En het doel van dat verbond is natuurlijk dat je gaat geloven. Dat je je leven aan de Heere geeft. En dan komt ook de vraag vanavond weer tot ons, heb je dat al gedaan? Heb je je vertrouwen al gesteld op de Heere? Heb je je leven al aan Hem overgegeven? Die waren gelovigen in het Oude Testament. Dat waren de mensen die uitzagen naar de vervulling van Gods belofte. Die uitzagen naar de Messias. En die omdat ze uitzagen naar de Messias al gewassen en gereinigd zijn in zijn bloed. En in het Nieuwe Testament kom je erachter. Jezus is die Messias. En de ware gelovigen, dat zijn niet zij die besneden zijn. Maar zij die Jezus van Nazareth erkennen als Messias. Ja, het is zelfs zo, we hebben het gehoord 2 weken geleden, dat Johannes de Doper tegen Israël zegt, jongens, zeg maar niet, wij zijn kinderen van Abraham. Kom niet aan met je Joodse wortels, want dat maakt je niet zalig. Wat je wel zalig maakt, is als je de Messias ontvangt en als je je voorbereidt op zijn komst. Je moet in Jezus geloven. En als je niet in hem gelooft, ben je misschien fysiek wel Joods. Etnisch Joods, maar behoor je lichamelijk misschien wel tot Israël, maar geestelijk behoor je er niet bij. Het ware Israël, dat is één persoon, Jezus Christus. En je bent een ware Israëliet als je in hem gelooft. En weet u wanneer je dat heel duidelijk ziet gebeuren? Dat gebeurt met Pinksteren. Op de Pinksterdag. Wat voor mensen komen daar tot geloof? Dat zijn allemaal Joden. Stuk voor stuk. Ja, Joden die verspreid waren in de diaspora over alle volkeren. Maar ze kwamen met Pinksteren, met het wekenfeest naar Jeruzalem. Ze waren Joods van geboorte. Het waren allemaal kinderen van Abraham. En op de Pinksterdag vormt God uit die Joden door zijn geest de gemeente. En op dat moment, op die Pinksterdag, misschien een paar uitzonderingen nagelaten, is de gemeente helemaal Joods. Joden die in Christus geloven. De eerste gemeente was een Messias beleidende gemeente. Zo zouden wij dat noemen. Dat waren Messias beleidende Joden. Maar vanuit de Joodse leiders kwam toen opnieuw de weerstand. Overpriesters, schriftgeleerden, die kwamen in opstand. Die namen Petrus en Johannes gevangen, die stenigden Stefanus, die verwierpen het evangelie en ze namen de grote goegemeente erin mee. Ze verwierpen het evangelie zoals ze kort daarvoor de Messias verworpen hadden. En toen ontstond de vervolging. En zo komen die Joden-christenen verspreid bij de heidenen terecht. En gaan ze aan hen het evangelie verkondigen. En komen ze tot hun, komen die Joden tot hun eigen verbazing, tot de ontdekking. Moet je eens kijken, God voegt ook heidenen bij zijn volk. En ze hoeven niet eens besneden te worden. En dan zijn ze toch een ware Israëliet. Dan horen ze bij het ware Israël van God. Is er verschil tussen de kerk en Israël? Nou, als je het hebt over de natie Israël en de gelovigen binnen de kerk, dan is daar zeker verschil. Maar dat verschil is niet anders dan dat dat verschil in het Oude Testament was tussen degene die wel uiterlijk tot Israël behoren, maar niet geestelijk. Tussen degene die wel besneden waren en afstammeling van Abraham waren en degene die werkelijk gehoorzaam aan de Heere wilden zijn. We moeten geen tegenstelling maken tussen Israël en de kerk, want als kerk moeten we heel goed beseffen dat de kiem, daarom zeg ik dit allemaal vanaf de Pinksterdag, de kiem van de kerk, daar waar de kerk mee begon, is een Joodse gemeenschap. De Joden zijn dus nooit aan de kant geschoven door God. Misschien was wel een minderheid die tot geloof kwam, maar ze zijn nooit aan de kant geschoven. Met de gelovige Joden wilde de Heere juist doorgaan. Zelfs met een Paulus, die ook zo'n type was die de Messias aanvankelijk verworpen heeft. Maar de Messias zelf openbaarde zich aan Paulus en verbrak zijn harde hart en Paulus bekeerde zich. De start van de Nieuwtestamentische gemeente met Pinksteren is een nieuwe start met Israël. daarom kan Petrus zeggen op de Pinksterdag, de profetie van Joël gaat in vervulling. Een profetie gedaan aan Israël. Ja, tegelijkertijd zegt Paulus, terug naar Romeinen 11, in vers 8. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Etnisch Israël, het volk als geheel, is in een diepe slaap gevallen. Wat is het doel daarvan? Dat ze verloren gaan? Nee, vers 11. Zijn ze gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen dat ze definitief zouden vallen. Opnieuw dat Paulus zo stellig is. Dat zij verre door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Door hun val, door de verwerping van de Messias, is het geloof, is het evangelie tot de heidenen gekomen. De verwerping van de Joden is ons tot zegen geworden. Dat zie je gebeuren in het klein, in die vervolging die ontstaat rondom Stefanus in Handelingen 7. Dat de Joden het evangelie verwerpen, dat er een vervolging ontstaat en dat ze bij de heidenen terechtkomen. En dan zegt Paulus, maar als die verwerping al zo'n grote zegen is, de verwerping van Israël, hoeveel te meer zal straks hun volheid ons tot zegen zijn, als Israël tot bekering gaat komen. Paulus zegt hier in Romeinen 11 eigenlijk, wat wij als heidenen nooit of te nimmer mogen vergeten is waar wij vandaan komen. Wij vinden onze verlossing door de ware Israëliet, Jezus Christus, voortgekomen uit het Joodse volk. En om dat te benadrukken gaat Paulus een beeld gebruiken. Het beeld van de olijfboom. Olijfboom, weer zo'n oud-testamentisch beeld van Israël. En daarvan zegt Paulus in vers 16... tweede gedeelte, als de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En dan vers 17, en als enige van de takken afgebroken zijn, en jullie, die een wilde olijfboom zijn, in hun plaats zijn ingeënt, en van de wortel en van de vettigheid van de olijfboom mede deelachtig zijn geworden, zo roem niet tegen de takken. Ja, Paulus zegt, jullie heidenen zijn takken van een wilde olijfboom. Die olijfboom, die Israël heet, daar zijn dode takken afgebroken. Die heeft de Heere verwijderd. En andere takken worden daarvoor in de plaats gegeven. Die worden daarin ingeënt. Nou, ingeënt worden in de olijfboom heeft helemaal niks te maken met vaccinatie. Ingeënt worden, dat is iets wat een boomkweker doet. In mijn tijd dat ik in Kesteren werkte, had ik verschillende collega's die op zaterdag in een boomkwekerij werkten. En daar ben ik wel eens mee geweest. En daar hebben ze allerlei methodes voor om takken in een boom te enten. Boomkwekers hebben verschillende methodes. En je kan een tak van de ene boom afhalen. En als je die dan op een bepaalde manier in de andere boom bevestigt. En aan die stam, dan is het zo dat die tak die daarin gezet wordt, die gaat vergroeien met die oorspronkelijke stam. En soms is het dan zo dat er bepaalde dode takken aan een boom zitten. Nou, die worden weggesneden en op diezelfde plaats bevestigt de boomkweker een goede, een levende tak. En dat is het proces van enten. Zo'n tak wordt er ingeënt en gaat sappen ontvangen van de oorspronkelijke boom. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier oproept. Hij zegt, wat er bij een boomkweker fysiek gebeurt, is op geestelijke wijze met Israël gebeurd en met ons als heidengemeente gebeurd. Zo is dat gegaan na Pinksteren. Er zijn met Pinksteren heel veel Joden tot geloof gekomen, maar er zijn er ook heel veel die Jezus verworpen hebben. Ja, ze hadden hem al verworpen door hem te kruisigen, maar ze hebben Jezus opnieuw verworpen door na zijn opstanding niet in hem te geloven. En die dorre, niet vruchtbare takken, die zijn verwijderd door de Heere van de olijfboom. En dat zijn Joodse takken. En die verwijdering is een beeld van de straf voor Israël die de Messias verwierp. God heeft zelf die takken verwijderd. Let op, God heeft niet de hele boom omgehakt. Dat staat er niet. Dat is wel wat dispensationalisme leert. En er staat ook niet, God heeft die olijfboom laten staan en heeft er een andere boom naast geplant. En daar gaat hij nu mee verder, totdat die andere boom weer een keer uit gaat komen misschien. Nee, dat is niet het beeld. God heeft niet een aparte weg met Israël en met de gemeente. God heeft één weg door de geschiedenis heen, die op Christus uitloopt. Er is één boom waarvan de wortel heilig is en blijft. Want die wortel is Christus, het ware Israël. En wij, de heidenen, de wilde olijfvark, die zijn ingeënt in die wortel. Op de plaats van hen die de Messias verworpen hebben. En daarom moeten we niet hoog van onszelf denken. Paulus zegt, als God nou dat ongelovige Israël, die takken eraf kan breken. Terwijl die takken bij de boom zelf horen, zou hij dan de vreemde takken die hij ingeënt heeft, niet veel meer weg kunnen halen als daar geen vrucht komt? Zo simpel is het. Paulus waarschuwt ervoor in vers 21. Ik probeer zo een beetje de grote lijn van Romeinen 11. U snapt, kan niet op alle details in de hoofdlijn. Om ons een helder beeld te krijgen. Wat is nou Gods plan met Israël ten opzichte van de gemeente? En als je dat helder hebt, ga je heel veel profetieën ook beter plaatsen. Wij zitten nu in de tijd dat een groot deel van Israël ongelovig is. En dat die tak van de olijfboom is afgesneden en dat wij daar zijn ingeënt. En dan moet je goed opletten wat Paulus zegt in vers 23. Hij zegt, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om hen opnieuw in te enten. Indien zij niet in ongeloof blijven. Dat kan een beetje opgevat worden alsof Paulus hier een theorie uitspreekt. Van stel nou dat ze niet in ongeloof blijven, maar dat staat er niet. Er staat eigenlijk, ook zullen zij, wanneer zij niet meer zullen volharden in hun ongeloof, opnieuw geënt worden in hun eigen olijfboom. Paulus zegt hetzelfde als wat de Heer Jezus met hele andere woorden in Matthäus 23 zegt. Er komt een tijd dat dat ongeloof bij de Joden zal stoppen. En dan zullen ze Jezus Christus gaan aannemen. En dan zullen ze weer tot het ware Israël gaan behoren. Ze zullen tot geloof komen. En op dat moment, dan zullen ze gaan zeggen, Heer Jezus, kom toch terug, want u bent onze koning. Die wij verwachten, hier op de berg Sion. Kom toch in de naam van de Heere. Ja, gemeente, dat is wat Paulus bedoelt in vers 26. En zo zal geheel Israël zalig worden, zoals geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. De hele natie, het Joodse volk, zal dan tot bekering komen. We hebben iets heel bijzonders te verwachten dus. Misschien gaan we het meemaken. Dat God die oorspronkelijke takken weer terugent in de olijfboom. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is de grote vraag en daar kunnen we geen jaartal aan hangen. Maar vanuit Romeinen 11 kan je er wel iets anders van zeggen. En dat is allereerst dat er een einddatum aan Israëls volharding zit. Die volharding is over een deel van Israël gekomen, totdat, en wat staat er dan? Even kijken waar het staat. Vers 25 aan het eind. Dat de volharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ja, de algemene uitleg hiervan is totdat de laatste heiden tot geloof is gekomen. Dat is misschien zo. Maar vanuit de context van Romeinen 11 weet ik dat niet zo heel zeker. De volheid van de heidenen kan er juist op wijzen van precies het tegenovergestelde. Dat God zegt, de maat van wat de heidenen doen met mijn volk is een keer vol. Dat zou ik logischer vinden, meer ook in de lijn van het Bijbelse denken. Net zoals de heidenen die Israël in ballingschap meegenomen hebben, daarin waren die heidenen de hand van God die hun strafte, zijn volk strafte. Maar tegelijkertijd straft God die volkeren die ze meegenomen hebben, vanwege de hardheid waarmee ze hun volk, zijn volk gestraft hebben. Vanaf het jaar 70 is Jeruzalem vertrapt door de heidenen. De Heer Jezus heeft het daarover in Lucas 21. En dan zegt hij, dat vertrappen van Jeruzalem door de heidenen, dat zal duren totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dat wil dus zeggen dat God zegt, en nu is jullie tijd heidenen voorbij. Nu eis ik Jeruzalem weer op, want daar gaat mijn Messias voet aan de grond zetten, om mijn volk te verlossen. Dus de volheid van de heidenen betekent niet dat de laatste heiden tot bekering is gekomen, maar dat God gedurende een periode in de geschiedenis de heidenen allemaal hun gang laat gaan, totdat de maat van hun zonde vol is. En dat ze tegen Jeruzalem mogen ze opgaan staan, totdat God zegt, en nu is het genoeg. Nu kom ik zelf naar Jeruzalem en zal ik vanuit Jeruzalem regeren over mijn volk. En alle ongerechtigheden van Jacob afwenden. Nou, en dat brengt ons toch wel dicht bij de actualiteit, vindt u niet? Er is zoveel te doen over Jeruzalem. Joden, moslims, christenen zien het als een heilige stad. En de onderhandelingen over de zogenoemde verdeling van Jeruzalem zitten muurvast. Nou ja, er is de afgelopen week een doorbraak gekomen bij de VN. Er is een motie aangenomen van het nieuwe lid van de VN, van de Palestijnse autoriteit, dat Jeruzalem, de oude stad, etnisch gezuiverd moet worden van Joden. Want als er één volk is wat er geen recht op heeft, dan zijn zij het wel. Dat zeggen de Verenigde Naties. Jeruzalem ligt onder vuur. Niet alleen godsdienstig, dat is al eeuwen zo. Niet alleen militair, want sinds de heroprichting van de staat Israël is daar altijd geweld geweest in Jeruzalem. Maar nu ook, afgelopen week, internationaal op ongekende wijze. Een strijd op geopolitiek niveau over Jeruzalem. De plek die de Heere Jezus zelf heeft uitgekozen, daar wil ik terugkomen. En vandaar zal ik de wereld regeren. Gods plan met Israël. In het Nieuwe Testament is eerst een periode van verharding, van ongeloof en van geestelijke blindheid. Paulus zegt, ze liggen in een diepe slaap gezonken te slapen. En daardoor hebben ze wel ogen, maar die zitten potdicht. En er kan van alles aan herrie gemaakt worden, maar ze liggen zo diep te slapen, ze slapen er dwars doorheen. Ze zien niet dat ik de Messias ben. Maar er komt een tijd, ik zal ze weer terug inenten. In de olijfboom. En dat duurt niet lang meer. Want God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn verbond met zijn volk is tot in eeuwigheid. En het grote wonder is dat God dat verbond met zijn volk, met Israël, in dat verbond plaats heeft gemaakt voor ons. Hun verwerping is ons tot zegen geworden. Totdat de tijd gekomen is dat de maat van de heidenen vol is en Israël zelf ook weer terugkomt bij de olijfboom. Wie weet mogen we het meemaken dat Gods plan met zijn volk voltooid wordt als hij zich weer over hen ontfermt. En dit alles is natuurlijk bepalend voor onze houding jegens Israël. God laat zijn plan met Israël niet varen, dus wie zouden wij zijn om het volk Israël te laten varen. Nu zitten we in de periode waar Paulus over spreekt in vers 28. Zij zijn wel vijanden aangaande het evangelie. Het verwerpen van de Messias. Maar dat is om uwentwil. Dat is vanwege ons. Maar, zegt hij daarbij, aangaande de verkiezing God heeft ze uitgekozen. Zijn zij beminde, houden we van hen, om der vaderen wil. Wij hebben ze lief als oudste broer, ook al hebben ze de Messias nog niet erkend. Want dit is Gods plan. Ze zullen straks weer bij ons horen. En ze horen er nu al bij. En we zien er naar uit dat ze straks ook door geloof weer bij ons horen. Maar dat plan, daar weet de duivel natuurlijk ook van. En de duivel, die is bezig om alles wat er in zijn macht ligt te gebruiken om Israël te vernietigen. Hij wil niet dat Gods plan voltooid wordt. Want als Israël weg is, is Gods plan verijdeld. Telkens opnieuw gebruikt de duivel daar mensen voor. Antichristen voor, zoals een Adolf Hitler. En zoveel anderen in de geschiedenis, in wie de geest van Amalek, de geest van de duivel is gevaren, die opstaat tegen Gods volk. Maar de Heere zal het niet toelaten dat het zover komt. Ja, in de wereld, je ziet al hoe meer haat. Maar het komt hier vandaan, vanuit dit plan waar de duivel tegen opstaat. Maar wij mogen weten, Gods woord zal echt volbracht worden. Israël zal gered worden. Jezus zal hun zonde afwassen. Jezus zal hun stenen hart wegnemen. En er een hart voor teruggeven om hem te dienen. En dan zullen ze zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in de naam van de Heere. Zingt u het met ze mee? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u een God bent die uw volk niet vergeet en die uw volk tot op de dag van vandaag nog steeds beschermt. Dat is ook wat we de afgelopen week in de actualiteit hebben mogen zien bij die geweldige aanval die er geweest is met al die mega grote raketten uit Iran afgeschoten waarbij geen enkel slachtoffer vanuit uw volk te betreuren was. Het is een wonder, Heere, Maar nog groter zal het wonder zijn dat als we straks, als u terugkomt, met uw volk samen Psalm 118 mogen aanheffen. En dan klinkt het toch heel anders wat wij dan zelf ook wel eens over onszelf zingen. Maar wat eigenlijk voor Israël bestemd is. De Heere wou wel, mij wel hard kastijden, mij wel hard straffen. Maar hij stortte ons niet in de dood. Maar hij verzachtte vaderlijk ons lijden. En redde ons uit alle nood. Heere, brengt u uw volk terug op dat punt. Dat ze, als ze merken dat ze zelf hun eigen redder niet meer kunnen zijn. En dat er in de wereld de steun steeds verder afbrokkelt. Dat het oog omhoog gaat. En het hart naar boven. Om de Heere om hulp te roepen. Die hen zal redden uit alle nood. Wat bent u een wonderlijk God, o Heere. Dat wat u beloofd hebt aan Abraham. Nooit of te nimmer los zal laten. En dat u dat misschien wel in onze eeuw allemaal in vervulling zal doen laten gaan. Misschien maken wij het mee. Misschien maken onze jongeren het mee. En Heere, we bidden u dat we dan allemaal voorbereid zullen zijn. Om de Heere Jezus te ontmoeten. Want dat is toch wat dan telt. We kunnen het allemaal voor elkaar hebben, onze theologie over Israël. En het allemaal voor waar aannemen en uitzien. Naar de ontvouwing daarvan, maar als we zelf niet met u verzoend zijn, Heere Jezus, dan zullen wij als aan de grond genageld zijn. Geef dat dat met niemand van ons gebeurt. Maar dat we allemaal de handen omhoog zullen heffen en zullen zeggen, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Amen. Psalm 68 vers 17, dat is onze slotzang, 68 vers 17. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u shalom. Amen.